In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 42e psalm en daarvan het tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht, daar mij spotters durven vragen, waar is God dien gij verwacht? En wat er verder volgt in het tweede vers van de 42e psalm. Met elkaar het woord van de Heere gaan openen en doen het in het boek Handelingen, het 16e hoofdstuk. Handelingen 16, vanaf vers 11 tot en met vers 25. De schriftlezing Handelingen 16, vers 11 tot en met vers 25. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het geloof en doen dat deze middag met de woorden van zondag 10 uit de Heidelberger Catechismus.
Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothraas en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heer heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad ze ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En ze dwong ons. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heere groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods, des Allerhoogste, die onze weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot haar in de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als ze hen vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis. En geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Terwijlke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Vervolgens, catechismus, zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Dat de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat te weten, dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toeverzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, en dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
De tekst voor de prediking vanmiddag, het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 16, en daarvan het 25e vers, Handelingen 16, vers 25, waar het woord van de Heere onze tekst luidt, en omtrent den middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Die belijdenis mogen toch tot u naderen in ons gebed. En geef, Heere, dat het mag zijn in het besef van uw hoogheid en uw heiligheid.
Gij die goed zijt en goeddoende, door ook aan de morgen van deze dag de zon weer op te laten gaan over bozen en goeden. En als de blik in de natuur geworpen mocht worden, dan spreekt het toch alles van uw langmoedigheid, dat gij nog geen einde met ons hebt gemaakt en nog geen einde aan deze wereld. En wij danken u voor uw trouw en uw goedheid daarin. En tegelijk, waarin het rijk der natuur op deze dankdag alles getuigt van uw goedheid, en dat gij doorgaat, ook door de jaargetijden heen, als na de zomer de herfst is aangebroken en de sprake van het vallend blad tot ons komt, is toch als we naar de samenleving kijken, als we het nieuws tot ons nemen, is er toch sprake van duisternis en donkerheid, van een grote crisis waarin we ons bevinden, als wereld die zucht onder de gevolgen van de zonde. Maar als aan alle kanten in de wereld paniek leeft, moedeloosheid gevoeld wordt en mensen niet weten waar ze heen moeten met hun angsten en met hun vragen, mogen wij in het gebed tot u naderen om uw hulp en uw gunst te vragen. Ach Heer, als er zoveel is wat het duister kan maken, ook in ons hart en in ons leven, als gij toch ook de levens van de gemeenteleden kent en weet van de zorgen die er kunnen zijn, als mensen tobben met hun gezondheid, als ze een ziekte in zich omdragen, als er lichaam krachten verliest en gebreken vertoont, als er zijn die moeite kennen op hun werk of die op school niet mee kunnen komen, spanningen tussen ouders en kinderen, spanningen in huwelijk. Heere, gij weet ervan, maar het grootste en de diepste nood van onze schuld tegenover u, wat het toch ten diepste zo duister maakt in ons hart en in ons leven, en waar we van onszelf ook nog eens blind voor zijn. En daarom mogen we u vragen, geef toch Heere, dat we op deze dankdag in crisistijd, dat we toch diep zicht mogen krijgen waar de oorzaak van die crisis ligt, bij onszelf, in ons aller hart, in onze afmaking en in onze vlucht bij u vandaan, in het leven voor onszelf en het gaan voor onszelf. Heere, ontdek ons aan onze zonde, overtuig ons van onze schuld, opdat we op deze dankdag geen rechten in onszelf meer overhouden, maar als een rechteloos in het gebed tot u gaan, dankend voor wat u nog geeft, biddend voor wat we nodig hebben, smekend om uw ontferming, dankend dat gij uw woord nog geeft en dat het woord nog verkondigd mag worden. En daarom mogen we u ook vragen, wilt u daar toch in het bijzonder uw zegen over gebieden, over de bediening van uw woord als de bediening van de verzoening? En wilt u uw dienstknecht een stem geven, de hulp en de leiding van uw Heilige Geest niet onthouden, en dat het woord ook in alle duidelijkheid en eerlijkheid mag worden uitgelegd, en dat uw woord open mag vallen voor de harten van jong en van oud, dat uw woord zijn kracht mag doen, want uw woord is toch een kracht Gods tot zaligheid. O, laat het mogen zijn als het zaad der wedergeboorte, om dode zondaren tot leven te wekken, om in de harten te komen werken van hen die vol verzet en vijandschap tegen u staan. Maar in het bijzonder, als uw woord ons vanmiddag bepaalt bij de lofzang van Paulus en Silas, dat bij mens
die in de crisis van het leven zich kunnen bevinden, dat op hun levenspad de schriften mogen openvallen en mogen klinken als een woord van bemoediging en van vertroosting, of waar nodig van ontdekking en van vermaning. En wilt u zo zelf in ons midden zijn en het woord aan onze harten toepassen. En dan mogen we dat toch vragen voor allen die vastlopen met hun leven, die er soms geen weg meer in zien en niet weten hoe het verder moet, voor wie het zo donker en duister kan zijn, voor wie dankdag eerder een biddag is en die met zoveel vragen in de ziel rondlopen, levensvragen, zielenvragen, vragen hoe ze dit leven door kunnen, maar misschien nog meer hoe ze ooit dit leven uit kunnen. En dan mogen we u bidden dat dan uw woord op hun levenspad mag openvallen en hun mag tonen wat er bij u te verkrijgen is voor een arme en een ellendige in zichzelf, wat er ligt in het borgwerk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, opdat we op deze dankdag niet alleen spreken over het stoffelijke wat gij ons nog laat, maar dat erachter mag oplichten het geestelijke wat een ieder van ons nodig heeft. En wilt u zo geven dat we uit uw hand een goede en gezegende dienst mogen ontvangen? En wilt u de Satan dan toch schelden, dat hij geen kans krijgt om het zaad van het evangelie weg te nemen, maar dat uw woord in de kerk en thuis zijn loop mag hebben tot eer van uw grote naam? En als we u dat zo vragen, dan mogen we heel de gemeente aan u opdragen. En in deze middagdienst u in het bijzonder ook danken voor al het werk dat verricht mocht worden. Als we denken aan de boeren die het land zijn opgegaan, hebben geploegd, maar ook hebben gezaaid en de oogst van het land mochten afhalen, dan is dat reden om uw naam ervoor te erkennen. Als we denken aan de andere soorten werkzaamheden die verricht mochten worden op kantoor, in de fabriek, als we denken aan hen die dagelijks op de weg zich bevinden voor hun werk, als we denken in de tuinderij en de landbouwsector, we bidden u, wilt u geven dat dat werk wat verricht mag worden ook gezegend mag worden en in dankbaarheid ontvangen mag worden als een gave van uw hand. We danken u zo voor alle verschillende werkzaamheden die gedaan worden door leden van de gemeente. Gij weet ook hoe ze er waren, voor wie het werk zwaar viel, die het werk met moeite hebben volgehouden, die elke dag spanning ervaren als ze naar hun werk gaan. Wilt u ze helpen en wilt u ze bijstaan, en dat ze ook in die dingen van u afhankelijk zijn en hun hoop en verwachting op u de Heere stellen. We mogen u danken ook voor al het werk dat niet alleen buitenshuis gedaan werd, waardoor er ook geld kon worden verdiend voor de boterham en voor de kleding en voor het onderdak, maar toch ook aan de werkzaamheden in huis. In het bijzonder de moeders in de gezinnen, als ze daar hun taak hadden en als ze hun werk ook mochten doen met liefde, in afhankelijkheid van u, wilt u de arbeid van hun handen zegenen. En geef ook dat we als samenleving ook mogen zien en verstaan hoe belangrijk dat werk is, wat nu zo snel wordt weggestreept en aan de kant wordt gezet, maar juist tot vorming voor de komende generaties, tot opvoeding van de kinderen, opdat ze veiligheid mogen ervaren in de thuissituatie. Wilt u zo het werk in de huizen zegenen, de moeders, de vaders, in de opvoeding en de vorming van hun kinderen. Geef ze daarin wat ze nodig hebben. We danken u voor die samenlevingsvormen die we mogen kennen, gegrond op uw woord, van huwelijk en gezin, hoe hoe kostbaar dat mag zijn. En hoe belangrijk dat is om dat ook te onderstrepen, Heere. Wilt u geven dat we dat mogen uitdragen naar de samenleving om ons heen, die dat niet meer verstaat en niet meer begrijpt, maar dat er een goed getuigenis mag uitgaan van de christelijke gezinnen. We mogen uw naam zo danken voor al het goede dat we daarin ook mogen ontvangen uit uw hand. Wat u ons nog geeft aan eten en drinken en kleding, allemaal zegeningen van uw hand. We danken voor de overheid die gij ons hebt gegeven. Landelijk, provinciaal, plaatselijk. Het kan soms vragen geven, hun handelen. Maar tegelijkertijd, we mogen er ook dankbaar voor zijn dat u ze nog geeft en we bidden u. Wilt u geven dat onze overheid op welk niveau ook zelf voortdurend op de knieën ligt, aan de troon van uw genade, bedelend, smekend om uw hulp en om uw leiding, opdat ze hun werk in afhankelijkheid van u de Heere mogen doen. En wilt u ook geven dat dat mag worden opgemerkt door heel de samenleving heen, hoe belangrijk het ook is dat de overheid als uw dienares ook daarin richtingen aangeeft om met elkaar samen te kunnen leven. We bidden u of u wilt zijn met allen die belangrijke posten innemen. Het kan ook vanuit de gemeente zijn. Mensen die beslissingen moeten nemen van belangrijk niveau, waar ze van hunzelf wijsheid missen. Wilt u hen die wijsheid geven? En we mogen in het bijzonder danken dat er ook nog op bepaalde belangrijke kruispunten in de samenleving mensen mogen werken die begeren te leven vanuit een geopende Bijbel. En dat ze toch als een Daniël of als een Mozes, dat ze daarin toch ook een goed getuigenis mogen afgeven naar heel de samenleving. En daarom bidden we u in het bijzonder voor de christenpolitici, die politici die bij een geopende Bijbel, gegrond ook op de belijdenisgeschriften, hun werk mogen verrichten. En wilt u ze helpen in die belangrijke taak. En dat ze ook een woord weten te vinden in de vergaderzalen, als er van hen gevraagd wordt om te spreken. En dat ze daarin ook mogen volhouden hoe goed het is voor land en volk als u de Heere op de eerste plaats komt. En als u het voor het zeggen hebt. En als het buigen voor u het allerbelangrijkste is. We mogen u bidden, gedenkt u hen. En als we zo een deel van onze dankzeggingen voor uw aangezicht hebben mogen neerleggen, om als u het geeft vanavond een ander deel van onze dankbaarheid bij u de Heere te brengen, mogen u toch bovenal bidden, bewaar ons ervoor dat we zelf niet iets zouden zijn. Bewaar ons ervoor dat wij met alle zegeningen die u ons geeft onszelf zo hoog zouden neerzetten. Maar maak ons arm, of houd ons arm, klein en afhankelijk. En als de weg van u met ons door het donker en duister heen gaat, leer ons met Paulus en Silas om u de lof toe te zingen. O Heilige Geest, verheerlijk uw naam in deze dienst. Werkt u toch aan op de zaligheid van zondaren, en dat jong en oud iets mag verstaan hoe goed het is om u te kennen. En dat het leven met u, al is het in de gevangenis, al brengt het op de brandstapel, dat het meer is dan een leven zonder u in alle voorspoed en wereldse glorie. En wilt u ons daarom vanuit uw woord onderwijzen en leren wat we nodig hebben te kennen tot zaligheid, opdat zo alle dingen mogen uitlopen op de eer van uw naam. Maak gij het zo wel, bovenal met uzelf, dat vragen we om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 42e psalm en daarvan het 4e vers. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Voor mijn leed doe ik Hermon wagen, ik roep van het kleingebergt u aan. Het 4e vers van de 42e psalm. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 42e psalm, het 5e vers. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die desdaags zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Wat er verder volgt in vers 5 van 42, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. En wij krijgen daar dikwijls de vinger niet achter. Zeker niet als de weg door het donker gaat. En als moeite, verdriet en zorgen op ons levenspad komen. Als een ziekte het lichaam doet aftakelen en uiteindelijk op bed brengt. Of nu als de coronapandemie, de ziekenhuizen doet volstromen, bedrijven dreigen om te vallen, het sociale leven helemaal stillegt, veel onzekerheid met zich meebrengt en ook het kerkelijke leven in een bepaald opzicht verlamt. Als spanning op het werk u boven het hoofd groeien, als relaties stuk lopen, als depressiviteit levensvreugde kan wegnemen. als tegenslag uw levenspad kruist. Er kan zoveel zijn in het leven waardoor de weg zwaar valt. En welke grote zorgen dragen we allemaal niet met ons mee in deze coronatijd? En dan zien we daarin de leiding van de Heere niet. En verstaan we het niet, waarom de weg zo gaat. En dat kan het allemaal des te donkerder maken. Waardoor het lied boven komt in ons hart. Waarom vergeet gij mij, o Heere? Ik ga in het zwart, door rouw bezweken. Waar is God? En te midden van al het leed en al het gevaar, kan dat wel eens de grootste vraag zijn. En dat juist te midden van de coronacrisis en alles wat er gebeurt, dat daar de diepste vragen van ons hart leven. De weg door het donker te moeten gaan en daarin Gods hand niet te kunnen waarnemen. Gods weg, die dikwijls haak staat op onze wegen. En de levensweg van een mens die zoveel bochten en zoveel kronkels kan kennen, waarvan wij de zin maar niet kunnen ontdekken. En dan kunnen we het geen plaats geven als onze levensweg tegen zit. En het hart wordt dan misschien opstandig. Vragen die dan boven komen. Moedeloosheid die een mens in beslag neemt. En in het bijzonder, als je dan 's nachts in je bed ligt, wakker bent geworden of de slaap niet kan vatten, dat juist al die waaroms opstijgen naar omhoog. En in die situatie, in die nood, zingen, goden, lofzangen zingen? Nee, dat kan toch niet? Dan komen toch eerder die klaagliederen, de treurzangen. Dat zou toch veel begrijpelijker zijn. En ze zullen er ook in ons midden zijn die dat herkennen uit hun eigen leven. Toen de Heere de weg deed gaan door het donker, verstomde de lofzang. Het lied werd tot zwijgen gebracht, want het hart kon er niet in meekomen. Maar een schreeuw, een klacht bleef er over. Waar is God? Toch kunnen ze er ook zijn die ondanks de duisternis en ondanks de crisis in hun bestaan toch de psalmen Israëls mogen zingen en die zelfs in het nachtelijke uur mogen zingen van Gods goedheid, van Gods trouw en van Gods ontferming. Zingen van God in een nacht van lijden en van verdrukking. Dat zien we nou ook juist gebeuren in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking: dankdag vanuit de gevangenis. Drie gedachten: een benauwde nacht, een bemoedigende nacht en een bevrijdende nacht. Dankdag vanuit de gevangenis. Een benauwde nacht, een bemoedigende nacht en een bevrijdende nacht. De Heere die gaat dikwijls wonderlijke wegen met zijn volk en kinderen. Hij kan hem brengen in een nacht. In een nacht brengt hij al onze vastigheden en zekerheden doet wegvallen. Waar hij onze pad laat gaan door de duisternis en door het water. Wegen die tegen onze wil ingaan. Wegen waar we zo voor hadden gevreesd. Misschien die ziekte die zo slopend en afbrekend is. Die ernstige moeilijkheden op het werk. Die langdurige werkloosheid, waardoor u niet kan zorgen voor uw gezin. Een ongeval met zulke ingrijpende consequenties. En hier zien we in ons schriftgedeelte hoe God zijn weg gaat met twee van zijn knechten, met twee apostelen. Paulus en Silas is maar wat over de achtergrond van ons tekstgedeelte. Paulus en Silas die met veel vrucht en zegen hadden mogen arbeiden in Galatië. En dan willen ze doortrekken richting Azië om daar het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Maar het mocht niet. De Heilige Geest houdt hen tegen. De Heilige Geest verhindert hen om naar Azië te gaan. We kunnen ons voorstellen dat dat vragen heeft opgeroepen bij die beide mannen. Maar waar de Heere God een weg sluit, opent Hij ook weer een weg. En dat hebben Paulus en Silas ook ervaren. Want in een nacht ontvangt Paulus een visioen, waarin hij een Macedonische man ziet staan die tot hem zegt, vers 9, kom over in Macedonië. Ja, want daar waren zondaren die ook verlost moesten worden van hun schuld. Daar waren mensenkinderen die toegebracht moesten worden tot die gemeente die zalig werd. En de beide apostelen mochten daarin de hand van de Heere opmerken. En zo mochten ze vertrekken en kwamen ze uiteindelijk aan in Filippi. En in die Romeinse kolonie, op die strategische plaats gelegen, op de route van Italië naar Klein-Azië, daar blijkt God werk voor hen te hebben. Want buiten de stad, we lezen dat vanaf het 13e vers, buiten de stad, bij de rivier, is een plaats van gebed. En die gebedsplaats wordt voor de apostelen nu ook een preekplaats. En onder de prediking van Paulus wordt daar het hart van Lydia, de purperverkoopster, geopend. Het is de eerste bekering in Europa. Het evangelie doorbreekt de grenzen. Maar dat is ook voor de Satan de start zijn om in actie te komen. Want zo is het er altijd, als de Heere ergens een kerk bouwt, dan zit de Satan niet stil en dan bouwt hij zijn kapel ernaast. Maar als het evangelie van vrije genade klinkt, zal de Satan er altijd alles aan doen om dat tegen te staan en tegen te werken. Dat blijkt wel. Want in diezelfde stad Filippi is er nou ook een slavin met een waarzeggende geest. En de machten van de boze die leven in haar. En als Paulus en Silas elke morgen naar de gebedsplaats trekken, dan komt deze slavin hen achterna. En ze roept het hen na, vers 17. Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Maar je zou bijna denken, steun uit onverwachte hoek. Maar deze woorden uit de mond van een bezetene, die werken niet. En ze trekken het evangelie in de sfeer van de boos. En zo probeert de Satan om Gods woord, Gods werk en Gods knechten voor verdacht te houden. En vanuit de grondtekst valt ons trouwens nog wel wat op. Want in vers 17 wordt er gesproken over die ons de weg der zaligheid verkondigen. Maar vanuit de grondtekst moeten we het eigenlijk lezen als die ons een weg der zaligheid verkondigen. En daarmee zet die vrouw met die waarzeggende geest eigenlijk Paulus en Silas neer, mag ik het zo zeggen, als concurrenten van haar. Het zou allemaal maar op hetzelfde neerkomen. Dan maakt het geen verschil wat die slavin leert of wat die dienstknechten van God leren. Dat is ook het werk van de Satan trouwens. Die altijd probeert om zijn werk op één lijn te zetten met Gods werk. Zo wordt dan het werk van de Heere Jezus gerelativeerd en het evangelie wordt naar beneden gehaald. Paulus, die kan dat niet langer aanhoren. En die boze geest, die moet zwijgen. Vers 18. Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om en zei tot de geest: ik gebied u in de naam van Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Die boze geest werd uitgeworpen. Maar als dat gebeurt, dan breekt er van alles los in Filippi. Er komt er allerlei verzet, boosheid en haat tegen Paulus en Silas openbaar. Ze worden vastgegrepen. En met geweld worden ze voortgesleept naar de overheid. Alsof die beide mannen een volksopstand wilden teweegbrengen. En heel de stad in beroering hebben gebracht. De leiding van de stad, die wil dat die Joden zich er buiten houden. En bovendien staan die mannen hele andere normen voor dan dat ze gewend waren in Filippi. Het zorgt alleen maar voor onrust als die mannen hun gang kunnen gaan. En zowel het volk als de overheid gaat overstag. Zonder enig vorm van proces worden Paulus en Silas de kleren van het lijf gerukt. En het bevel klinkt uit de mond van die hoofdmannen. Geesel hem. En die Romeinse geesel daalt neer op de rug van Paulus en Silas. Onafgebroken. Die twee dienstknechten van God, ze worden afgeranseld. Ze worden met vele geeselslagen geslagen. En het bloed, dat zal uit hun lichaam hebben gelopen. En vervolgens worden die mannen in de gevangenis geworpen. Ja, alsof het beesten waren. Zo komen ze in de gevangenis terecht. En de bewaker die over hen wordt aangesteld, die ervoor moet zorgen dat ze niet kunnen ontsnappen. En zo'n gevangenis, in tegenstelling tot vele gevangenissen vandaag de dag, dat was beslist geen luxe onderkomen. En het zag er ook niet al te fris uit. En bovendien, zo lezen we dat in vers 24, dat ze geworpen worden in de binnenste kerker. Dat is de plaats waar de gevaarlijkste criminelen in werden gestopt. Daar kwam geen spoortje licht naar binnen. Daar was het koud, tochtig en vuil. Die twee dienstknechten van God, die worden geworpen in het slechtste, in het smerigste deel van de gevangenis. Ze worden in de boeien geslagen. Hun voeten worden in een blok gezet. De voeten die geschoeid waren met de bereidheid van het evangelie, die kunnen nu geen stap meer verzetten. De voeten in het blok en de handen geboeid. En ze zitten in zo'n situatie dat er van slapen geen sprake zal zijn. Ze zitten er verdoofd vanwege de pijn die hun lichaam moet lijden. Paulus en Silas zijn twee geknakte en gekneusde mensen. Die hun lichaam nauwelijks kunnen bewegen. Alles doet hen zeer. En we kunnen voorstellen dat bij elke kleine beweging iets van de wonden weer openspringen. Hier heeft dat visioen van die Macedonische man hen gebracht. Onvoorstelbaar en onbegrijpelijk. Is dit nou Gods weg? Zitten ze wel op het juiste spoor? Hebben ze zich niet vergist? Ze lopen helemaal vast met de weg die ze moeten gaan. Misschien is het wel herkenbaar. Met vandaag niets om te danken. In uw hart leeft er geen dankbaarheid. Als u eerlijk bent, dan voelt u hoe het in uw hart bruist van verzet. En hoe daar de klachten leven tegen Gods leiding met uw leven. En als u in de binnenkamer zich bevindt, en als u daar de mond open doet en bidt tot God, klinkt er eerder die klacht: Heere, waarom vergeet gij mij? Daar leeft verzet en weerstand tegen God. Misschien zelfs wel kwade gedachten van God. Misschien wel heel begrijpelijk en verklaarbaar, net als bij Paulus en Silas. Want uw leven is vastgelopen. En u weet niet hoe het verder moet. Die ziekte in uw leven. Misschien wel dat virus waardoor uw krachten gebroken zijn. Of het verlies van een kind. Korter geleden of al veel langer geleden. Wat u nog elke dag bezig kan houden. Het werk waar zo'n zware druk op ligt. De moeite in het gezin. Of het huwelijk waarin de spanning alleen maar meer en meer wordt en het eigenlijk onhoudbaar voor u dreigt te worden. Of je worstelt met de zin van het leven. U bent de laatste tijd zo depressief. Er komt zoveel op u af waar u geen weg mee weet. En alles dreigt u bij de handen af te breken. En je vreest dat het nooit meer wordt zoals vroeger. En in zulke omstandigheden, bij die onbegrijpelijke wegen in het leven, bij de krommingen in het levenslot, kan het ook duister worden in het hart. En het ongeloof, het wantrouwen en het verdacht maken van God kan de kop opsteken. Rijl, die zegt het al in een van zijn werken. Ja, geloven, dat gaat nog wel als de zaken allemaal goed lopen. En als het stil is op de levenszee en de zon die schijnt. Maar als Gods weg anders is, als zijn wegen zo anders gaan dan wij ons hadden voorgesteld, als het leven ons niet brengt datgene wat wij hadden gedacht en gehoopt, en dan kunnen die vragen, de waaroms, gaan opstijgen. En juist als de nacht zo donker is, dat we de slaap niet kunnen vatten, en allerlei vragen stormen op ons af, en allerlei zaken die ons bezighouden, slapeloze nachten, zijn dan benauwde nachten, in het bijzonder voor Gods kinderen, juist in die nacht kruipt het ongedierte ook uit zijn holen en komt de Satan met al zijn verzoekingen en al zijn bestrijdingen ook juist op een kind van God af. Juist in die nacht, waar het zelf zo donker en duister voor u is, dan komt de Satan om God verdacht te maken en om Gods weg met uw leven verdacht te maken. Wat kan er dan niet veel zijn, waardoor een mens de slaap niet kan vatten? Niet alleen de zorgen van het leven, maar toch ook de grootste zorg. Die zorg voor mijn hemelhoge schuld tegenover een hoog en heilig God. Tenminste, ik hoop dat het u wel eens bezighoudt. En misschien ook wel uit uw slaap houdt. De strijd tegen uw zonde. De strijd tegen uw zondige aard. Het besef dat u bij God in de schuld staat. En als je eraan denkt, het zal eens sterven worden. En dan moet ik verschijnen voor een heilig en een rechtvaardige rechter. Als de Heilige Geest in ons leven gaat werken, dan krijgen we onze zonden te zien. Het geeft niet alleen maar een overtuiging van zonde, maar er wordt ook bepaald, er wordt u er ook bij bepaald dat u in de schuld staat voor God. En dat u daarmee ligt onder het oordeel van God. En dat gaat dan toch wegen op de ziel. En u beseft, zo kan ik niet sterven. Ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. En dat kan toch brengen tot die slapeloze nacht. Als de diepste nood van een mensenleven wordt opengelegd. Dat hij in een onverzoende betrekking leeft met een heilig God. En in het duister van de nacht, wat kan er dan niet gaan leven aan gedachten? En dan kan het ook dan niet donkerder gaan worden dan ooit. En dan in zo'n nacht een lied zingen van Gods trouw en van Gods ontferming. Dit is het toch eerder dat er die klaagliederen en die smeekstemmen naar omhoog worden geboren. En toch, als we letten op Paulus en Silas, in die donkerste nacht van hun leven, lezen we van hen. En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzang. En de gevangenen hoorden naar hen. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Een bemoedigende nacht. Want het is wel merkwaardig wat we lezen. En zongen Goden lofzang. In die binnenste kerker wordt God gedankt en geprezen. In de gevangenis wordt Gods naam groot gemaakt. Dat is toch niet te bevatten. God danken in crisistijd. God de lof toebrengen als alles tegen zit. De Heere prijzen terwijl alles tegenloopt. Wie zou dat kunnen? Kan ik het? U? Jij? Goden de lofzang zingen? Als je de operatiekamer wordt binnengereden. Als je daar zit, de spreekkamer bij de dokter, die u net dat ernstige bericht heeft moeten vertellen. Als je daar ligt op het ziekbed, van u voelt dat het sterfbed wordt. Als u terugkeert van het graf, waar u iemand hebt moeten achterlaten, die u zo dierbaar was. In zulke omstandigheden, Goden de lof toezingen. En daar begrijpt de mens van nature toch niets van. Het roept bij hem de vraag op. Hoe kan iemand God lief hebben als het leven tegen zit? Hoe kan iemand God dienen als de weg door het donker gaat? Een onbekeerd mens die kan niet begrijpen dat Gods kinderen goed van God spreken, zelfs in de smartelijkste wegen. En een wereldling snapt het niet. Als een mens zingend sterven kan. Die snapt niet dat iemand God lief kan hebben. Puur en alleen om wie God is in zichzelf. En in zijn Zoon, Jezus Christus. Maar dat is nou het geheim van al Gods kinderen. Want wat er ook van hen kan worden afgenomen. En wat er in hun leven ook kan worden afgebroken. Dat is niet die levende band aan de Heere Jezus Christus. Die door Gods geest is gelegd. En daarom ook die vraag. Ken je dat? En mag dat er nou in uw leven ook zijn? Die levende band des geloofs. Gelegd en gewerkt door God de Heilige Geest. Om dan zo, samen met Paulus en Silas, in die gevangenis Gode de lof toe te zingen. Om samen met een Job op de puinhopen van het leven God te loven. Om samen met Luther te zingen. Tel vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt ons geen gewin. Want we gaan ten hemel in. En we erven koninkrijken. Die tere liefdesband. Die gelegd wordt. Door de Heilige Geest. Tussen een zondaars hart en de Heere Jezus. Die is vast en onverbrekelijk. En dat leidt ertoe dat dan gezongen kan worden in het geloof. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dat is nou het geheim. Dat als het goed is een kind van God bekend mag zijn. Maar dan moeten we maar niet gaan denken dat Paulus en Silas juichend en zingend die gevangenis zijn ingegaan. En het is ook niet zo dat zij die lofzang maar voor het grijpen hadden. Zo van ja, ik ben een kind van God en dan komt het allemaal wel goed. Het is bij hen door de strijd, door de aanvechting heen gegaan. Het is bij hun ook bestreden. En ze hebben die tijd gehad van moedeloosheid. En dat de wanhoop hen aangreep. En dat ze het niet konden bevatten. En dat ze het allemaal niet meer konden doorzien. En dat het alles met raadsels was omgeven. En dat het ook duister in hun hart was. Kijk maar zoals het er staat. En omtrent de middernacht. We hebben toch eerst gelezen dat aan het begin van de ochtend Paulus en Silas gewoon waren om naar die gebedsplaats te gaan. Het zal dus ook in de morgen zijn geweest dat die beide apostelen zijn opgepakt en in de gevangenis zijn geworpen. Dus tussen het moment van gevangenneming en het moment van onze tekst, er liggen heel wat uren. Uren van strijd, van beproeving en van aanvechting. En Satan, die zal er in die uren ook alles aan hebben gedaan. Opdat die twee niet alleen zichzelf zouden aanklagen, maar ook God zouden aanklagen. En slechte gedachten van de Heere zouden krijgen. En in die tussentijd was er geen rust in hun hart. Het zal er hebben aangevlogen. Als ze die kluwen niet konden ontwarren. En als de raadsels niet werden opgelost. Als ze vast zijn gelopen met de weg die ze moesten gaan. Als het niet alleen donker was in die dodencel. Waar het licht niet naar binnen viel. Maar als ze ook iets proefden. Van die donkerheid en die duisternis in hun hart. Als de weg tegen zit. Als de weg vol raadsels en kronkels gaat. Wat kan het dan een mensenhart benauwen? Waar is God? Is Hij mij vergeten? Zal Hij niet meer van genade weten?
dan die ommekeer. Vers 25. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas. Dan moeten we niet denken aan een schietgebedje. Of aan een noodkreet die wel eens gedaan wordt als het even tegenvalt. Nee, de grondtekst laat zien dat het hier gaat eigenlijk om een gedurend bidden. Dat in die cel, dat daar eigenlijk een gebedshouding ontstaat. Bij die beide mannen. Al kunnen ze, omdat hun handen vastzitten, kunnen ze hun handen niet vouwen. En misschien door de slagen die ze hebben gekregen, kunnen ze hun ogen geen eens dicht doen. En toch, in die cel, stijgt daar de schreeuw van hun hart op naar omhoog. Heere, voer mij uit mijn gevangenis, ten roem van uw naam, die heerlijk is. Heere, gij zijt toch die God die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. En ze storten hun hart uit voor God. Want ze kennen die woorden van de 69ste psalm. Nooddruftigen veracht Gods goedheid niet, want nooit, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. In die nood mogen ze de toevlucht nemen tot de Heere. En ze zoeken bij hem verlossing uit hun banden en uit hun boeien. Alle wegen waren afgesloten. Geen mogelijkheid om hier uit te komen. Maar de weg naar omhoog, die staat open. Alle deuren op slot, maar er is wel een geopende toegang tot God in de hemel. Hij die een hoorder der gebeden is. En die weg, die wordt zelfs niet afgesloten door de gevangenisdeur. Nee, dat is een weg die Paulus en Silas niet zelf kunnen openbreken en niet kunnen forceren. Hoe hard ze ook zullen bidden, hoe ze ook zullen klagen en hoe ze ook zullen zuchten. En hoe een noodgeschrei ook opwaarts kan stijgen. Het is niet om hun gebed dat die weg open gaat. Maar die weg is immers geopend door de Heer Jezus Christus. Door hem is er een geopende toegang tot de troon van Gods genade. Juist omdat voor hem ook de deuren van de gevangenis zijn opengegaan. Toen ze hem hadden meegenomen vanuit Gethsemane en eigenlijk onder zware begeleiding, onder zware bewaking door de stadspoorten van Jeruzalem hebben geduwd. En hij werd voorgeleid in het rechthuis. En hij daar in de cel terecht kwam en de nacht daar moest doorbrengen. En ernstig werd verhoord. Hij werd geslagen, bespot en bespuugd. Uiteindelijk meegevoerd naar de plaats waar het gericht zou worden voltrokken. Daar waar de straf over hem is gegaan. En waar hij onder het oordeel van God is doorgegaan. Waar Gods toorn zich ontlaadde over de Heere Jezus Christus. De toorn die daar lag op de zijne. Maar die hij op zich heeft genomen en heeft weggedragen aan het vloekhout van Golgotha's kruis. Omdat hij in die diepste smarten geen gehoor vond. Omdat hij aan dat kruis door zijn Vader verlaten werd. Daarom zal nooit een van Gods kinderen door God verlaten worden. Paulus en Silas, ze waren biddende. En ze mochten de nood van hun leven in het gebed werpen op de Heer. En met al hun vragen en in al hun klachten mochten ze gaan tot God. En dat kan een verademing geven. Als je zo alle klachten van binnen en alle nood die er leeft, als je daarmee tot de Heer mag gaan. Kan het u niet opluchten? Als je je nood voor Gods aangezicht mag neerleggen. Dan hoeven die slapeloze nachten toch nog ineens de slechtste nachten te zijn. Als daar zo'n benauwde nacht is, waarin een zondaarshart zich mag overgeven aan de Heer. En waarin hij niet alleen de zorgen en de moeite van dit leven, maar bovenal met zijn zonde en zijn ellende de toevlucht mag nemen tot de Heer. Paulus en Silas, die hun nood mochten neerleggen voor Gods aangezicht. Ze mochten hun weg wentelen op de Heer. En dan mochten ze zich toevertrouwen aan Hem. En mochten ze alles kwijtraken aan God. En horen we daarin ook niet een aansporing om ook al onze nood, alles wat ons bezighoudt, alles wat je bezet houdt, om daarmee uit te gaan tot de levende God. En een ziel die aan zichzelf is ontdekt, die kan ook niet anders meer. Die verstaat dat hij zichzelf niet redden kan. En die heeft geleerd dat een ander hem ook niet helpen kan. En die is aan het einde gebracht met al zijn eigen mogelijkheden. En die verstaan dat het alleen de Heere is die hem helpen kan. Dat er maar één is die de nood van het leven kan oplossen. En dat is de Heere. Dan blijkt ook wie die God is. Want in die gevangenis, in die kerker, is er een wonder gebeurd. God heeft de nood geschrei gehoord. En Hij blijkt de hoorder van het gebed te zijn. En het wordt waar. Uit de diepte der ellende roep ik tot U, o Heer. En Hij hoort. Toen hoorde God. Want op het gebed van die twee mannen heeft de Heere zich niet onbetuigd gelaten. In die nacht mocht er een licht opgaan. En Paulus en Silas hebben het als het ware mogen ervaren. God is nabij de ziel die tot Hem zucht. En Hij troost het hart dat schijnend tot Hem vlucht. Al gaat de weg dan door diepe dalen heen. En al zit alles tegen. En kunnen er onverklaarbare raadsels zijn. Toch mochten ze het weten. God is met mij. God ondersteunt mij. God helpt mij. En God weet er vanaf. En zo krijgen ze weer te zien wie God in Christus Jezus voor hen is. Hun Heere. Want op het gebed gaf de Heilige Geest en weer het volle zicht op de Heere Jezus Christus. En liet Hij hen smaken iets van de verlossing die er ligt in de Christus. En Paulus en Silas, als het ware mocht de mist die voor hun ogen lag, voor hun zielsoog, mocht worden weggehaald. En ze mochten weer in het geloof zien op de Heere Jezus Christus. En dat door zijn striemen er voor hen genezing is. En dat Hij werd gebonden, opdat zij zouden worden ontbonden van dat knellende juk van de Satan. Van binnen in hun hart begint het te leven. Met die woorden uit zondag 10. Dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet.
En dat geeft ook het lied in hun hart. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Maar zit je dan in die koude, smerige kerken, dan merk je daar niets meer van. En dan zouden ze de brandstapel op moeten. Als zouden ze de dood vinden. Als zouden ze de marteldood sterven. Maar ze zijn verzekerd dat niets hen kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Ook die gevangenismuren niet. Ook de dood niet. En de lofzang die klinkt omhoog. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzang. Welke lofzangen ze dan zongen? Nou, hier staat voor lofzangen hetzelfde woord als wat in Matteüs 25 wordt gebruikt. Als de Heere Jezus dan in die paaszaal het laatste Pascha heeft gevierd, en als hij dan met zijn leerlingen Jeruzalem uitgaat richting Gethsemane, dan staat er dat ze de lofzang zongen en uitgingen naar de Olijfberg. En wat zongen ze dan? Die liederen Hallel, de psalmen 113 tot 118. Die psalmen die de Heere Jezus gezongen heeft in de nacht waarin hij verraden werd. En nu volgen twee van zijn leerlingen in de kerker het voorbeeld van hun meester. En nu het licht van Gods genade weer mag doorbreken in die gevangencel, kunnen ze het zingen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Maar gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. En nu de Heere aan hen zijn liefde en zijn trouw weer heeft betoond, mag het ook van binnen leven in hun hart. Ik zal door vijandswaard niet sterven, maar ik zal leven en ik zal des Heeren daan zal ik verkondigen. Voor al het heil dat die God heeft geschonken. Wat mogen die twee dan zoveel dankenstof vinden in die lofzangen, in die oude psalmen Israëls. Midden in de nacht mag het lied opstijgen en mag God worden groot gemaakt en mag de Heere de lof worden toegezongen. En zo is het niet alleen een bemoedigende nacht, maar is onze laatste gedachte ook een bevrijdende nacht. Want met de nacht krijgen we allemaal eens te maken in het leven. Kan die nacht van zorgen, van pijn en teleurstelling zijn? Ook die nacht waarin de Heer ons bekend maakt aan onze grootste nood. De openstaande schuld voor Hem. Maar uiteindelijk wacht ons allemaal. Wacht ons die laatste nacht. Waarin het levenslicht uitgaat. En we voor God moeten verschijnen. Dan komt het erop aan of wij dit lied hebben geleerd. En dan zal moeten blijken of wij het met Paulus en Silas hebben leren meezingen. Nee, het historische geloof, die kent dat niet. Die weet niet wat het zingen moet. Als alles hun bij de handen wordt afgebroken. En als hun levensweg tegenzit. Die heeft geen stem om te zingen als de weg zwaar wordt. En die heeft alleen maar een schreeuw van boosheid en van verzet. Het tijdgeloof kent dit lied ook niet. Die weet geen woorden te vinden om tot de Heere te naderen. Want dat haakt af als er een groot kruis op de levensweg wordt geplaatst. En dat raakt geïrriteerd als er moeite in het leven komen. Dus bij het ware geloof dat Paulus en Silas mochten bezitten, dan is het wel anders. Die waren verblijd dat zij waardig waren geacht om smaadheid te lijden omwille van de naam van de Heere Jezus Christus. En zij mogen weten dat God hun deel is, hun rots, hun heil, hun toevluchtsoord. Mag u het weten? Hebt u het geleerd om in de nood van uw bestaan de toevlucht te nemen tot deze God? Dat de bange vragen die opkomen in het hart, dat u die mocht overgeven aan de Heer. En dan kan in een nacht die lofzang worden geboren. Die nacht waarin een mens vastloopt met zichzelf. En hij de broosheid van zijn eigen bestaan inleeft. En hij de kleinheid van zichzelf als mens gaat verstaan. En hij een rechteloze wordt voor God. Die zelf niets meer bezit waarmee hij voor God kan verschijnen. Die nacht waarin een mens wordt bepaald bij de verdorvenheid van zijn bestaan. Als de Heilige Geest in die nacht brengt waarin hij je leert wie je zelf bent, leidt die Geest je ook verder in die nacht. Want dan laat hij ook iets zien van de ruimte die er ligt bij God in het offer van de Heere Jezus Christus. En dan schijnt het dan misschien dat God het tegendeel doet. En snap je misschien dan weinig van Gods weg. Dan mag dat toch zijn het nochtans van het geloof, waardoor die ziel geheel en al zich verlaat op wat God zelf heeft gesproken in zijn woord. En dat waar alles van jezelf is weggevallen. En alles van jezelf wordt afgenomen, dat je zijn woord overhoudt. Om zo te mogen hopen op God. En nu dan, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. En dat wil de Heere nou leren aan allen die vastzitten en zelf niet verder kunnen komen. Dat hij een God van de volkomen heil is. En dat er bij hem uitkomst is. Ja, ook tegen de dood. En zo werd dit een bevrijdende nacht voor Paulus en Silas. Maar ook een bevrijdende nacht voor anderen. Want er staat toch wat bij, en dat is het laatste. En de gevangenen hoorden naar hen. Er moet toch iets bijzonders zijn geweest. Want in de gevangenis, wat hoor je daar in een nacht? Gevloek en getier. Wanhoopskreten van hen die vastzitten en er niet uit kunnen. Nu klinkt er wat anders. Nu wordt er gezongen van Gods genade. Nu klinkt er een loflied op Gods barmhartigheden. Nu mag dat lied opstijgen naar omhoog. Over Gods verlossingswerk in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En in die gevangenis in Filippi klinkt dat nieuwtestamentische lied des geloofs, waarin Paulus en Silas Goden de lof mogen toezingen over de verlossing die er ligt in de Heere Jezus Christus. En in de gevangenis, waar juist die klanken vaak leven van haat en van boosheid tegen God en tegen elkaar, mogen nu hele andere klanken klinken. En die gevangenen, ze stoppen hun oren niet dicht. En ze roepen het niet uit. Hou op jullie. Wij willen niet horen van die God. Kijk nou eens waar hij ons en waar hij jullie heeft gebracht. Nee, het is stil.
En de gevangenen hoorden naar hem. Er wordt geluisterd naar het lied van Paulus en Silas. Wat het heeft uitgewerkt, dat weten we niet. Blijft voor ons verborgen. Wel mogen we hier getuigen zijn van twee zangers die zelfs in de grootste smarten Gode lof kunnen zingen. Zitten er nou zulke zangers in de gemeente van Barendrecht? Kruisdragers. Mensen die ondanks alles wat er overkomt en ondanks wie ze zelf zijn, dat die toch God mogen groot maken en de Heere de lof mogen toezingen. Juist omdat Hij het zo waard is. Juist omdat u oog hebt gekregen voor de schatten die er liggen in de Heere Jezus Christus. Juist als je hebt geleerd dat Christus Jezus in de grootste nood van uw leven, dat Hij zelf is afgedaald tot in de krochten van het menselijk bestaan, om daar de toorn van God op zich te nemen en om die weg te dragen. En als u misschien zegt, maar dominee, ik kan niet zingen. Misschien wel. Omdat de slagen van het leven, net als bij Paulus en Silas, nog zo ver zijn. Dat je vooral eigenlijk hier zit meer met gebalde vuist. Bedenk dan wat er eerst staat in vers 25. Paulus en Silas waren eerst biddende. Dat is dan de weg om met uw nood en ellende tot God te gaan en hem te smeken om zijn genade. Want het wordt toch wel de vraag voor mij, voor u en voor jou. Welk lied zingen we? Welk lied zing jij? Behal jij nog mee? Met het lied van de wereld? Als het duister wordt, kan het wereldse liedje niet helpen. En als je nooit verder bent gekomen dan het zingen van wereldse liederen, dan hou je een nacht over van eeuwig geween en tandengeknars. En dan blijft het in die nacht stil. De stilte van de Godverlatenheid, waar je alleen maar je eigen stem hoort. Had ik maar. Had ik maar. Als je nog zingt dat lied op de prestaties van jezelf, dat lied zal eens verstommen en blijft niets van over. Maar hoor naar het lied van Gods kinderen dat Paulus en Silas mogen zingen. Een lied in de nacht waarin God en zijn werk mag worden groot gemaakt. En gelukkig is dat volk dat in die nacht dat lied mag overhouden. En die mogen weten dat God de Heer zijn werk afmaakt. En dat Hij ervoor zorg draagt dat die nacht overgaat in een dag waarop er nooit meer een nacht zal volgen. En dan blijft het loflied over. Het lied op die middelaar en de zaligmaker. Het lam dat geslacht is, dat waardig is om te ontvangen de kracht, de rijkdom, de wijsheid, de lof, de eer en de dankzegging. En dat lied, dat mag doorklinken tot in der eeuwigheid. Dan kan het zijn dat hier de weg donker en duister kan zijn. En dat het misschien een lied is dat u zingt met een traan in de oog en met een tril in de stem. Om toch te zingen, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht Een loflied vanwege hem die in de nacht van de Godverlatenheid, dat hij die moest ingaan om voor zijn volk het loflied te verwerven. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, en mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens hef. Zo was het voor Paulus en Silas in die kerker in Filippi. Dat ze zo, bij alles wat hun trof, hun hart opwaarts mochten richten naar omhoog. Heere, leer het ons. Wilt u toch geven? Dat juist in de donkere nacht van het leven, als leed en ellende, maar nog meer de zonde gaat wegen, dat we gaan verstaan waar we heen moeten. Omdat het wereldse lied het niet houdt en we met het loflied op onszelf ons ook niet verder komen. Maar dat zo het lied in het hart wordt geboren. O God, wees mij, de zondaar, genadig. En gij, die toch een hoorder der gebeden zijt, toen gij overkwam in die dodencel, de vreugde die het gaf aan Paulus en Silas, dat ze mochten weten, hij begeeft ons niet en hij verlaat ons niet. Dat zo het lied ook geleerd mag worden en gezongen mag worden. Opdat er hier een volk mag zijn, dat in hun nood en ellende tot u de Heere zich mag wenden, om genezing te vinden, om bescherming te verkrijgen en om te mogen ondervinden dat gij die God zijt, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van uw handen. Wilt u zo met ons gaan, het verdere van deze dankdag, en ook vanavond weer rondom uw woord of in uw huis samenbrengen. We bidden het alles in de uitdelging van onze zonde, om Christus wil, uit genade. Amen.
willen met elkaar nog gaan zingen uit de 138ste psalm, psalm 138, en daarvan het vierde vers, 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Vers 4 van 138. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.